Goedenavond gemeente. Goedenavond. Iedereen hier in de kerk en degene die thuis meeluisteren en kijken. Vanavond komen we bij elkaar voor een bidstond rondom gewas en arbeid. En net zei ik al, dat stond gebruiken we eigenlijk niet zoveel meer. Maar we mogen even standpeden maken. Waarschijnlijk geweggerend uit je werk en hier gekomen. De leiding van deze dienst is in handen van onze eigen dominee Judith van der Vis. En Patricia Grotendoors is vanavond uw diaken. En ik, Sari Burggraaf, ben uw ouderling van dienst. Jaap Snel gaat ons muzikaal begeleiden op het orgel en Sebastiaan op de schermen. En gelukkig heb ik geluid, maar het is nog even spannend. Nee? Oh, het is helemaal goed. even kijken. Voor de gemeente Brede Bloemengroet op zondag 15 maart willen we u vragen om zaterdag 14 maart tussen 10 en 12 uur bolletjes, bossen, bloemen in te leveren. Want hoe meer, hoe mooier. Suggesties voor wie u de bloemen wilt bestemmen zijn uiteraard ook van harte welkom. Dan zijn er vandaag nog collectes. De eerste collecte is voor de kerk en de tweede collecte is bestemd voor de biddag van Werelddiaconaat in Rwanda. Beide collecten en ook van de zending bij de busjes, bij de deuren, bevelen we van harte bij u aan. En we willen u vragen om voorbeden voor Melanie van Boksel Koster. Omdat ze vandaag helaas heel verdrietig bericht heeft gekregen dat de doktoren helaas niets meer voor haar kunnen betekenen. Haar kanker is helaas teruggekomen en ernstig uitgezaaid. We wensen haar, haar gezin, haar ouders en zus heel veel sterkte en moed voor de komende tijd. Namens de kerkenraad wens ik u en jou thuis en hier in de kerk een mooie en gezegende dienst.
We gaan zingen met elkaar. Aan u behoort, o Heer der Heren, de aarde en haar wel en wee. En laat een moment van stilte nemen om ons persoonlijk voor te bereiden op deze viering. En we mogen deze dienst openen met ons vertrouwen uit te spreken in de Here. Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Ja, genade en vrede komt van God de Vader door Jezus zijn Zoon, Immanuel. Hij woont met zijn geest in ons. Amen. Ja, vandaag op deze biddag gaan we stilstaan bij een psalm, psalm 65. Wordt wel vaker met biddag gelezen en die gaan we echt wel een beetje zo uitpluizen met elkaar. We gaan eerst verder met de versen 3 en 4 van het lied wat we net ook gezongen hebben. Lied 978. Laten we met elkaar bidden voor de opening van Gods woord en de werking van zijn geest in ons midden deze avond. Ja, almachtige Here, Vader in de hemel, uw woord zegt het, u heeft het eerste woord. En door uw woord is alles voortgekomen. Wij danken u daarvoor en in de consistorie werd net al gebeden. Ja, Vader, hier zijn wij. Hier zijn wij gekomen, zomaar uit alles wat ons bezighoudt. Om stil te staan bij het feit dat u schepper van hemel en aarde bent. Om u daarvoor te loven. Om u daarvoor te prijzen en ook stil te staan over wat wij mogen doen en betekenen hier op deze aarde, hoe we daarmee om mogen gaan. Vader, wij danken u daarvoor en wij willen bidden dat als wij zo de diepte ingaan in een psalm, deze gaan uitpluizen met elkaar, wilt u ons dan helpen dat de woorden ons hart mag raken? Ja, Vader, zodat het vrucht mag dragen, zoals zaad in een vruchtbare bodem. Dat het mag opkomen. En dat er momenten mogen zijn in ons leven. Dat we die oogst mogen ervaren. De oogst van discipelschap. De oogst van deel zijn van uw koninkrijk. Vader, wij danken u daarvoor. En wij kijken uit naar wat u in ons midden gaat doen deze avond. In Jezus' naam. Amen. We hebben dus één schriftlezing, psalm 65. En deze heb ik gekozen uit de NBG 51 vertaling. Want er komen een aantal dingen waar ik het in de verkondiging over wil hebben, wat beter tot zijn recht. En dat klopt ook met die. Dus dat is goed gegaan. Danklied voor Gods rijke zegen. Voor de koorleider, een psalm van David, een lied. U komt stilheid toe, een lofzang, o God in Sion. U worden geloften betaald. Hoorder van het gebed, tot u komt al wat leeft. Ongerechtigheden hadden de overhand over mij, onze overtredingen. Gij verzoent ze. Welzalig hij die gij verkiest en doet naderen, opdat hij wonen in uw voorhoven. Wij zullen verzadigd worden met het goede van uw huis, het heilige van uw tempel. Met geruchte daden antwoordt gij ons in gerechtigheid, o God van ons heil. Gij vertrouwen van alle einden der aarde en van de verste zeeën. Gij die de bergen vastzet door uw kracht, met sterkte omgord, die het bruisen der zeeën doet bedaren, het bruisen van haar golven en het rumoer van de natiën. Daarom vrezen zij die de einde bewonen, voor uw tekenen. Waar de morgen gloort en de avond daalt, brengt gij gejuich. Gij bezoekt het land en verleent het overvloed. Gij maakt het zeer rijk. De beek Gods is vol water. Gij bereidt hun koren, ja, zo bereidt gij alles. Gij drenkt zijn voren, gij doorvochtigt zijn kluiten. Door regenstromen maakt gij het week. Gij zegent zijn gewas. En gij kroont het jaar van uw goedheid. Uw sporen druipen van vet. De dreven der steppen druipen. De heuvelen omgorden zich met gejuich. De landouwen zijn bekleed met kudden. De dalen tooien zich met koren. Zij jubelen elkander toe. En ook zingen zij. Tot zover deze psalm. Wij zullen ook gaan zingen, lied 65. De stilte zingt u toe, o Heere, de verzen 1, 5 en 6.
Thank you.
Ja, gemeente, Psalm 65 is een van die psalmen waarin alles samen lijkt te komen. Gebed en dank, ook zonde en verzoening, de tempel, het akker, mens, de schepping, ja, de stilte en zelfs de jubel. Het is een psalm die in het klein begint, je zou bijna kunnen zeggen ingetogen, in Sion. In de ruimte en in de plek van de aanbidding. Maar dan waaiert het steeds breder uit en totdat uiteindelijk zelfs de uiteinden van de aarde worden benoemd. Het is alsof de psalm ons stap voor stap meeneemt van het heiligdom naar het open land. Je zou ook kunnen zeggen van de binnenkamer van ons leven, de binnenkamer, de plek van het gebed, naar de uitgestrektheid van Gods schepping. En deze psalm die leert ons dat bidden om vruchtbaarheid, om voedsel, om werk en zegen, dat dat nooit losstaat bij de vraag wie God is en wie God voor ons persoonlijk is. Psalm 65 die begint niet met een beweging. Heel vaak zie je in psalmen een beweging, er gebeurt iets. Nee, het begint juist met de stilte. En dat komt in de Bijbelvertaling van de NBV 21 wat minder tot zijn recht als in de NBG-vertaling. Vandaar dat we deze hebben gekozen deze avond. Want dan begint het met de woorden, u komt de lof toe in stilheid, o God in Sion. Dat is eigenlijk best wel opvallend, want wij verbinden de lof toch meestal met zingen. En als we het hebben over lofprijs, heeft het bijna wel iets uitbundigs ook. En het heeft te maken met muziek. Maar hier begint de lof met zwijgen. En voor God is niet eerst ons spreken belangrijk, maar wel de gerichtheid van ons hart. Stilte is in de Bijbel niet vaak een leegte, maar een stilte in de Bijbel betekent vaak verlangen, een verwachting, misschien zelfs wel een gespannen verwachting. En dan juist in die stilte, daar beseft de mens, ik leef niet uit mijzelf, ik ben niet heer van het land. Ik ben niet de eigenaar van het leven. Nee, het is een houding van ontvankelijkheid. Voordat de mens iets zegt, voordat er beloftes worden gedaan, voordat er gebeden worden geuit, voordat er gezaaid en geoogst kan worden, gebouwd, gewerkt, is daar eerst die stilte die gevuld wordt met lof, met gerichtheid op hem. En de erkenning dat God schepper is van hemel en aarde. Dat God heerser is over het land. Maar nog meer dat hij de heerser is van ons hart. En misschien is dat ook wel de kern van biddag. Deze wereld die neigt juist dat we alles gaan plannen en beheersen. En we spreken over dat we effectief moeten zijn. En wat zijn de resultaten deze week. En we zijn daarmee bezig om het vorm te krijgen. We willen cijfers zien. We willen de opbrengsten zien. Maar die biddag, die doorbreekt die illusie dat het uiteindelijk gaat om onze inspanning, dat we daar alleen gericht op zijn. Nee, we gaan eerst in die stilte hem de lof geven, te erkennen dat hij de bron is van al het leven. En dan zegt die psalm, God, u die het gebed hoort. Ik denk dat dat een van de meest troostrijke zinnen zijn uit de Bijbel. U die het gebed hoort. En als je die twee dingen nog even bij elkaar pakt. We beginnen in de stilte. Een stilte die hem de lof toekent. En dan de zegenrijke belofte vol troost. U die het gebed hoort. Het is goed om gewoon even stil te worden. Om dat te beseffen. Want als we dat zeggen, dat God het gebed verhoort, daarmee zeggen we ook dat God gericht is op relatie. Hij is gericht op u. Op ons. Op ons bidden. Op ons bidden voor elkaar. En dan gebeurt er toch iets opvallends in die psalm. Want na deze belijdenis van God als gebedshoorder, dan gaat het daarna niet gelijk over die regen en over die oogst en over de vruchtbaarheid. Dan komt er toch nog eerst weer iets anders. Iets fundamenteels. Want dan staat er, ongerechtige daden hadden de overhand over mij. Maar onze overtredingen verzoent u. Het lijkt bijna een omweg. Je zou bijna kunnen zeggen, hey, deze psalm, het gaat toch over bidden, over de opbrengst van het land. Het gaat over de weiden, over de bergen. Waarom eerst hier? Maar eerst komt de erkenning van zonde. Dan pas later komen die mooie woorden over de vruchtbaarheid. En dan komt die belofte over verzoening. Voordat woorden over overvloed mogen gehoord worden. En ik denk, wat deze psalm ons daarmee leert, is dat de diepste nood van ons allemaal is niet dat we een misoogst zouden hebben, dat er werkeloosheid zou komen, economische onzekerheid of natuurrampen, die zijn enorm ingrijpend. Daar worden we iedere dag mee geconfronteerd. Maar nog ingrijpender, nog dieper, is de breuk tussen God en mensen. Daarom eerst die woorden. De ongerechtige daden hadden de overhand over mij. Dat is sterke taal. De dichter hier die zegt niet, ja, we zijn niet allemaal perfect, hè. Ja, ik heb ook wel wat fouten gemaakt. Nee, het zijn wel sterke bewoordingen. Het is wel iets meer dan, ik ben alleen tekortgeschoten. Nee, je zou bijna kunnen zeggen dat de zonde, dat is hier iets dat bijna macht heeft over hem. Het is niet alleen losse keuzes. Maar die ongerechtigheden, die zonde, die vervormt ons hele bestaan. En daarom dan die wending in dat tweede deel. Maar onze overtredingen verzoent u. En er zijn helemaal geen eisen aan vooraf. Geen verbeterplan. Niet, je hebt het al gezegd en beloofd en nu ben je weer de mist ingegaan. Het zegt niet, als wij het nu eerst beter doen, dan zal God misschien het land zegenen. Nee. Maar onze overtredingen verzoent u. Voordat we over de zegen spreken, zijn daar de woorden dat God ons gebed hoort. En dat hij ons verzoent met de Vader. En het woord verzoenen in het Oude Testament, dat betekent bedekken, wegnemen, onschadelijk maken, die verbroken verhouding herstellen. En dat die verbroken verhouding herstelt, dat is de basis van alle andere zegen die mag komen. En die vruchtbaarheid in de Bijbel is nooit op zichzelf te verkrijgen. Het wordt nooit los genoemd. Vruchtbaarheid in de Bijbel is altijd in gebed, in het verbond wat God heeft met de mens. Die vruchtbaarheid is altijd in de context van verbond, van vergeving spreekt over gemeenschap met God als onze schepper. En daarmee krijgen we ook wel een waarschuwing mee. Misschien wel twee. Aan de ene kant dat het waarschuwt ons voor oppervlakkige religie naar God toe. Als God als leverancier van ons succes. We bidden alleen voor de gunstige omstandigheden. En we zijn alleen dankbaar als het allemaal goed gaat. We bidden als we iets verkregen willen hebben van Hem. En aan de andere kant ook weer dat het ons niet te geestelijk maakt. Alsof God losstaat van het concrete leven. In deze psalm horen we ze allebei. De God die verzoent is ook de God die het jaar kroont met zijn goedheid. Wat een woorden die het jaar kroont met zijn goedheid. Is dat niet de reden waarom we deze avond bij elkaar zijn gekomen? Biddag voor arbeid en gewas. Dat God het jaar kroont met zijn goedheid. Maar het heeft wel een plaats. We zijn in het huis van God. In deze psalm wordt er gesproken over uw voorhoven. Die psalm die is geworteld in de tempel. In die liturgische werkelijkheid dat God in die tempel is. Dat Hij woont te midden van zijn volk. Ja, Hij kroont het jaar met zijn goedheid. Maar het gaat wel vanuit gemeenschap. Vanuit de voorhoven. Vanuit de plek waar we Hem mogen aanbidden. Met elkaar. Daar. Dat is de plek waar de mens verzadigd wordt met de goedheid die we van Hem mogen ontvangen. En ik heb er al een beetje bij stilgestaan, maar die beweging in deze psalm is zo'n mooie geloofsles. Eerst die stilte in Sion. Dan het horen van het gebed. Dan de belijdenis van onze ongerechtigheid en de verzoening van de schuld. Dan spreekt het over de toegang tot Gods nabijheid en de verzadiging die we mogen ontvangen van de goedheid van zijn huis. En pas daarna, als we die beweging met elkaar hebben gemaakt, dan in één keer gaat die horizon veel breder worden, hè, in deze psalm. Dan wordt God bezongen als de God die onzagwekkende dingen doet. Het vertrouwen van alle einden van de aarde en de verte van de zee. En het gaat verder en het gaat verder. Het begint in Sion. En dan blijkt het van betekenis te zijn voor de hele wereld. En dan in het midden, dan staat daar weer zoiets prachtigs. Ik kan u echt aanmoedigen om deze week deze psalm in alle rust nog eens zelf na te lezen. En dan staat daar in het midden: U, God, u bezoekt de aarde en geeft haar overvloed. U maakt haar zeer rijk. De beek van God is vol water. En dat werkwoord bezoeken, daar hebben we niet zo'n, ja, hele rijke betekenis van in onze maatschappij. Want als iemand in het ziekenhuis ligt, dan vraag je even: wat is het bezoekuur? En dan weet je van: nou, tussen dan en dan kan ik even een half uurtje, nou, we zouden bijna even zeggen, even langswippen, toch? Even kort langsgaan. Dat woord bezoeken heeft een niet hele diepgaande betekenis. Maar in de Bijbel is dat heel erg anders. In de Bijbel, als daar wordt gesproken over bezoeken, dan betekent het omzien. Omzien naar elkaar. Zich bekommeren ergens om. En ik las een vertaling en die zei dat bezoek in de Bijbel, dat is aandacht geven met daadkracht. Aandacht geven met daadkracht. Dat is als God ons bezoekt. U bezoekt de aarde en geeft haar overvloed. Hij ziet om naar ons, hij bekommert zich om ons, om de aarde. Hij geeft ons aandacht met daadkracht. Hij keert zich naar ons, naar de aarde toe, in zorg en in zegen. En dat maakt dat deze aarde geen verlaten plek is. En wanneer de regen valt en wanneer het land zijn vrucht mag dragen, wanneer dat leven weer opkomt uit die geploegde, doorploegde grond, dan zegt de psalmist: God heeft de aarde bezocht. En de beek van God, staat er dan, is vol water. En ik denk dat is niet een geografische letterlijke beek, maar dat het een beeldspraak is. En het spreekt over die onuitputtelijke voorraad die bij God vandaan komt. Wij zijn zeker de laatste jaren getraind in het woord crisis. We hebben niet, ik weet niet welke crisis we allemaal gehad hebben, maar de bankencrisis is er een keer geweest, de energiecrisis. En nou, ik weet zeker dat jullie er nog wel een paar kunnen verzinnen. Ik heb ze nu even niet zo zo voor me, maar het komt veel in het nieuws voor. En dan denken we dat die bronnen, en we gaan denken in schaarste. Maar de Bijbel spreekt dat de beek van God is vol water. En dan gaat die psalmist, die wordt bijna poëtisch, en die gaat een beeld schetsen wat vol liefde is en zorgzaamheid. En dan staat daar hoe God voor het land zorgt. U maakt zijn voren drassig. U maakt het zacht met regendruppels. U zegent wat erop groeit. Je zou bijna kunnen zeggen dat deze dichter, die psalmist, met een agrarische precisie naar dat bewerkte land kijkt. Het spreekt dan over het doorploegde land, de opengaande aarde, de zachtheid van de regen, het opkomen van gewas. En juist daarin glanst dan de goedheid van God. En hier in Zwammerdam, het groene hart van Nederland, omgeven met water, weilanden, polders. Voor ons zijn de seizoenen nog zo zichtbaar. Ik probeer altijd aan mijn stadse collega's uit te leggen dat ik vaak hetzelfde rondje polder wandel. Waarschijnlijk hebben jullie hier in Zwammerdam ook wel van die bepaalde rondjes die heel geliefd zijn. Dat hebben we zo in Aarlanderveen ook. Daar zie je op verschillende momenten van de dag standaard altijd wel dat mensen het rondje doen. En dan zeggen ze: word je dat nooit zat? En dan zeg ik altijd: het gras is iedere keer weer anders. Hoe lichter opvalt, de lengte, de geur, de intensiteit van de groenheid. Het is altijd weer anders. En daarom staan wij misschien ook wel wat dichter bij de natuur. En leeft dat ook wat meer als deze psalmist daar dan over spreekt. Maar als wij spreken over het gewas, gaat het niet alleen meer over de arbeid van de agrariërs, over het bewerken van het land. Ook hier in Zwammerdam zijn er mensen die werken in de zorg, in het onderwijs, de techniek en waar dan ook. Maar de woorden die hierin staan, die mogen we ook laten betrekking hebben op de arbeid die wij doen, de plek waar wij gesteld staan, de opdracht die wij persoonlijk allemaal hebben gekregen hier in dit leven. Al ons werk is uiteindelijk ingebed in die aanwezigheid van God. En ik denk dat als daar dan staat dat u kroont het jaar met uw goedheid, uw sporen druipen van overvloed. Uw sporen druipen van overvloed. En toen moest ik denken aan waar we het ook met elkaar over hebben gehad. Het PKN-thema van dit jaar. Van kijk, laat je verrassen door het werk van de Geest van God. En toen hebben wij gesproken ook over dat het de zachte sporen van zijn Geest zijn. Hier in ons leven, hier in de gemeente. En dan staat hier ook dat die sporen daar zijn. Dat God daar doorheen werkt. En dat die sporen druipen van overvloed. Hoe mooi is dat? Het is niet zozeer dat wij met een vergrootglas moeten zoeken naar de plek en de manier hoe God werkt. Hier op deze aarde en in ons leven. Nee, de sporen die de Geest van God nalaat, die druipen van overvloed. En ik denk dat als je deze psalm dan nog een keer rustig leest en je denkt daarbij aan Jezus Christus, dan zie je daarin ook de verwijzing. Want we hebben gesproken over ongerechtigheid, over zonde, over verzoening, over stilte, over lof. De God die zonde verzoent, die de aarde bezoekt, die heeft zijn diepste nabijheid getoond in zijn Zoon Jezus Christus. In hem heeft God de wereld niet op een afstand gezegend, maar werkelijk bezocht. Hij heeft de aarde bezocht in zijn Zoon. Hij kwam in ons vlees. Hij werd mens. Hij kent onze kwetsbaarheid. Hij sprak ook over zaaien en oogsten, over de leliën van het veld, over de wijnstokken, over de vijgenbomen. En in zijn kruis en opstanding wordt de diepste orde van deze psalm bevestigd. Eerst verzoening. En dan het nieuwe leven. Eerst dat de schuld wordt weggenomen. En dan komt de hoop op het herstel. En dan mogen we bidden met elkaar. Hij die de aarde bezocht heeft. Hij bezoekt ons. En geeft ons zegen. Hij kroont het jaar. En de sporen van zijn Geest in en door onze leven heen, die druipen van overvloed. Wat een belofte die we mee naar huis mogen nemen. Als we bidden, als we stilstaan. Met alles wat we doen het tot lof en eer van onze Schepper. Amen. We gaan zingen met elkaar. Lied 979, De Vogels van de Bomen, de versen 1, 2, 4, 5 en 14. gaan bidden met elkaar. Ik heb een gebed van Ina van der Wellen voor biddag. En daarna zullen we ook voorbeden doen voor de mensen die slecht nieuws hebben ontvangen. Ja, Vader, wij komen tot u en vragen om uw zegen voor arbeid die wij doen. Wilt u de krachten geven? Wij komen, Heer, tot u en vragen om uw zegen. Voor alles wat wij zaaien, wilt u de groeikracht geven? Wij komen, Heer, tot u en vragen om uw zegen. Voor alles wat wij maaien, wilt u de rijpheid geven? Wij komen, Heer, tot u en vragen om uw zegen. Voor woorden die wij spreken, wilt u open harten geven? Wij komen, Heer, tot u en vragen om uw zegen. Voor liefde die wij geven aan al die zonder leven. Wij komen, Heer, tot u en vragen om uw zegen. Dat wij vruchtbaar in uw dienst tot eer van u mogen leven. Ja, Vader, na deze mooie woorden om te bidden om uw zegen, willen wij ook tijd nemen om te bidden voor de mensen die slecht nieuws hebben ontvangen. Zoals Melanie en ik weet van andere familieleden, van gemeenteleden, die vergelijkbaar nieuws hebben ontvangen. Vader, wij willen bidden. En soms schieten woorden tekort. Maar dan mogen wij ook weten dat de zegen en uw aanwezigheid en uw troostrijke nabijheid niet afhangt van de woorden van ons gebed. Soms zijn we overdonderd door het nieuws wat we te horen hebben gekregen. En zoeken we naar de juiste woorden. Ja, vanaf deze plek en plaats willen we Melanie en haar familie, haar gezin, de mensen om haar heen, uw vrede toebidden. Vader, het is een vrede die alle verstand te boven gaat. Een vrede die niet van deze wereld is, maar een vrede die komt door uw aanwezigheid. Door de Heilige Geest die wij trooster mogen noemen, wilt u komen daar op die plek en plaatsen waar troost zo hard nodig is. We bidden ook voor de familieleden en voor gemeenteleden die ook familieleden hebben die slecht nieuws hebben ontvangen. Wilt u hen de kracht en de sterkte geven, de empathie en de wijsheid om te ondersteunen, om te dienen daar waar kan, om zo liefdevol nabij te zijn in die stormen van het leven. Vader, wilt u ons helpen om onze blik te alle tijden omhoog gericht te houden, zelfs als dat moeilijk is. Willen we vragen dat u dat in ons wilt doen. Vader, zo nemen we een moment van stilte hier in uw huis. Die wij mogen vullen met de verlangens van ons hart. Laten we met elkaar eindigen. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan is er nu tijd voor de collecte. De eerste is voor de kerk. De tweede is de middagcollecte voor het Werelddiaconaat in Rwanda. En met zusters werken aan gezond eten. Van harte bij u aanbevolen. Straks als slotlied gaan we met elkaar zingen 905. Wie zich door God alleen laat leiden. De versen 1, 3 en 4. Sari vertelde me net nog dat de VN dit jaar heeft uitgeroepen tot de female farmers, dus de vrouwelijke boeren. Dus vooral de vrouwen die ook het land bewerken en voor voedsel zorgen. En vandaar dus ook het gekozen doel van de opbrengst van de diaconie. Dus mooi nog toevoeging, Sari, dankjewel. Als we zo gaan, dan mogen we gaan met de zegen van God. En ik heb een zegenspreuk van Franciscus voor u. De Heer zal voor u zijn om u de juiste weg te wijzen. De Heer zal achter u zijn om u te beschermen tegen gevaar. De Heer zal onder u zijn om u op te vangen wanneer je valt. De Heer zal in u zijn om u te troosten als u verdriet hebt. De Heer zal naast u zijn als een beschermende muur wanneer anderen over u heen vallen. De Heer zal boven u zijn om u te zegenen. Zo zegene u God vandaag en morgen en al de dagen tot in de eeuwen der eeuwen.